Jonge ransuilen die net het nest hebben verlaten maken 's nachts urenlang een hoog en piepend geluid. Het lijkt al net of iemand de hele tijd een deur opent met een slecht geolied scharnier. Of een mechanisch alarm dat lange tijd afgaat. Paul, je hebt ooit eens een mooi verhaal verteld dat jij 's nachts uit je bed bent getrond omdat de buurt in rep en roer was. Wat was er aan de hand?
Nou, ik woonde toen nog in Amstelveen en in een nieuwbouwwijk. En daartussen de gewone eengezinshuizen stonden ook wat flatjes van 3-4 hoog. En daar had blijkbaar een ransuil gebroed. Het was dus begin juni en op een gegeven moment, als het donker werd, begon er een steeds herhalend geluid. En het kwam van twee kanten, op een gegeven moment zelfs van 3. En het weerkaatste dan zeg maar via die etages van de flats. En mensen die gingen op het balkon staan en naar buiten kijken, van die dachten eigenlijk van, is het een soort alarm of zo wat de hele tijd afgaat? En ontstond best wel een beetje paniek. En je had toen nog een wijkagent, die werd gebeld van wat er aan de hand was.
Ja, okay.
Dus ik liep daar toevallig, ik hoorde dat ook vanuit mijn huis. Ik denk, hey, leuk, jonge ransuilen. Dus toen kon ik het ontwaren, zeg maar, wat het dan was. En mensen waren daarna helemaal verbaasd dat het dan, het herhaalt zich gewoon om de zoveel minuten of om de minuut. En maar als het er 3 zijn, dan hoor je dus bijna elke minuut wel 3 keer zo'n piep.
Ja, en dat gaat ook echt hard.
Ja, het is keihard, het is heel mechanisch. En je denkt, waar komt het? Want het komt zeg maar uit de lucht. Ze zitten boven in de boom. Maar je kan gewoon niet plaatsen waar het dan vandaan komt. En zeker bij zo'n flat, zeg maar, dan weet je, dan weer kaatst dat. En dan weet je gewoon helemaal niet waar het vandaan komt. Dus mensen wisten echt bij God niet waar het geluid vandaan kwam. Totdat ik zei tegen die wijkagent, oh, dat is een jonge ransuil. En na een tijd zoeken zagen we er een en toen kon ik het bewijzen.
Ja, problemen opgelost. En vanaf wanneer is dit ongeveer te horen?
Meestal in juni. De jongen worden in juni groter en dan gaan ze piepen. En dan.
Nou, dus als je in juni dit geluid hoort, hoef je niet bang te zijn dat het een auto-alarm is of iets anders. Maar dan zijn het jonge ransuilen.
Ja.
Mooi. We gaan naar buiten om te luisteren naar de ransuil.
Roets presenteert Notenkrakers.
Vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden, ja, hij zit alweer tegenover me, is ook aanwezig Roots-redacteur Paul Beuren. En hij weet bijna alles over vogels. Ja, toch, Paul?
Zeker.
Zeker. En dan heb ik een mooie vraag voor je. Jonge ransuilen, die worden ook wel takkelingen genoemd.
Ja.
Wat houdt die term in?
Nou, het geldt sowieso voor een hele hoop uilen en roofvogelsoorten.
Oh, het is niet alleen een ransuilen?
Nee, het is een gebruikelijke naam. Want het is zo dat zo'n ransuil maakt dus zelf niet het nest. Ze gaan vaak op een oud kraaiennest of zelfs soms extra nest gaan ze broeden. En die nesten zijn dan al wat ouder. En die vallen soms een klein beetje uit elkaar. En nou, ga maar na, ze hebben soms al 3 tot 4 jongen. En die trappen dat nest al helemaal met die klauwen uit elkaar. En op een gegeven moment, als ze steeds groter worden, op een gegeven moment een beetje met die vleugels zou kunnen gaan slaan. Dan gaan ze letterlijk van het nest af. En dan lopen ze over de takken, zeg maar, gewoon stukjes weg. Dus ze zitten dan tussen de bladeren, tussen de takken in. En dat noemen we, daarom noemen ze takkelingen. En dan blijven ze een paar weken, eigenlijk totdat ze goed kunnen vliegen, blijven ze dus zeg maar op die takken heen en weer schommelen. En ze zijn soms heel erg onhandig. En dan donderen ze naar beneden. Dus je kan ook zomaar een uil, bij bosuilen gebeurt het vaker dan bij ransuilen. Gek genoeg. Die zijn blijkbaar
doen?
Wat onhandiger. Nou, ze lopen vanzelf weer op een gegeven moment die klauwen tegen de stam omhoog.
Gewoon,
dus je kan, kan ze gewoon laten liggen. En, dat duurt een paar weken. En totdat ze zelf kunnen vliegen en dan flappen ze weg. Maar tot die tijd zijn het dus takkelingen.
Takkelingen. Dan zitten ze lekker op een tak naast elkaar. Wachten tot ze wat te eten krijgen.
Klopt.
Ja. Mooie woorden zitten er trouwens in die uilenwereld. Want we hebben ook nog roestende uilen. Maar voor je gaat vertellen wat dat zijn, dan gaan we eerst even bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland. Om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
In Vogelvlucht.
Timo, goeiedag.
Hele goeiedag, heren.
Fijn dat je weer aanschrijft in onze podcast Notenkrakers. Altijd weer een leuk moment om even met jou te mogen bellen. En ik wil gelijk even iets aan je voorleggen. Het NK Vogelfluiten komt eraan op 18 mei in Utrecht. Heb je ervan gehoord?
Zeker, ik ga niks nadoen. Dan weet je dat vast.
Dat vind ik wel een beetje jammer, moet ik eerlijk zeggen.
Het is wel echt een geweldig evenement. Is mede ook bedacht door de mensen van Luistervink. Even een shout-out to Volker de Boer hier. En ja, het is echt vorig jaar, ik heb de beelden gezien en het is een hilarisch evenement. Er zijn echt mensen die echt heel goed vogels kunnen nadoen, maar er zijn ook mensen die meedoen, die kunnen dat niet zo goed. Dat zou mijn lot zijn als ik daarbij aan zou sluiten. Maar zowel het hele goede nadoen is de moeite waard om daarna te luisteren. Maar misschien vooral ook wel de mensen die het wat minder goed kunnen. En dat is ook zeer de moeite waard.
Zeker, ja. Nou, ik lees hier, ik heb het even opgezocht allemaal. Op 18 mei is er een finale in op de stadsboerderij Grifstede. En dan kun je de felbegeerde Gouden Luistervink winnen. Ah, nu ga ik toch Paul even aankijken. Paul, ja, jij kunt vast een goede vogel nadoen.
Ja, ik doe alles. Nou, zeg maar wat je wil horen. Nee.
Echt waar?
Nee, het is waar ik zelf best wel goed in ben geworden, vind ik. In het najaar, dan noemen we bosjes kloppen. Dan gaan we altijd zeg maar op zoek naar zeldzame zangvogeltjes die dan eigenlijk geen geluid meer maken. En dan dat noemen ze hissje en pissen.
Ja.
Dat is een soort, dan ga je zeg maar bij een bosje staan waar je nog niks ziet. En dan doe je... Psh, 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 psh. En dan denkt die vogeltjes, die denken, shit. Een soort alarmroep van de grote beuren. Nu moeten we... Maar dan zijn ze dus eerst eigenlijk heel erg nieuwsgierig wie dat doet. Dus dan komen ze allemaal boven in het bosje zitten kijken naar mij.
Aha.
En dan kan ik klikken wat ik wil. En dan heb ik gewoon een paar hele leuke soorten te pakken.
Maar dit,
en dat kan ik, dat heb ik, daarin heb ik mezelf gespecialiseerd. Ik was ooit vogelgids. En daar ben ik wel heel goed in. Maar fluiten en zo, dat doe ik alleen gewoon op de fiets. Ja. En dan lijkt het niet veel op een vogel.
Kunnen we nog één keer doen?
Ik was vooral heel benieuwd naar jouw imitatie van waterral.
Waterral?
Iets met een speenvarken?
Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik doe het soms wel. Ik zing, nou ja, nee.
Ik ga het niet doen. Nou, maar nog één keer jouw grote beurengeluid. Ik hoor het al. Je hebt veel in de bosjes dan piezen vroeger.
Ja.
Oké, tot zover het NK Vogelfluiten. Timo, wat we altijd doen is even bespreken wat voor een fantastische vogel je hebt gezien de afgelopen tijd. Welke is dat voor jou?
Ja, een tijdje geleden werd er in de avonduren werd er een steppenkiek hier in de buurt gemeld. Omdat 20 jaar geleden, 25 jaar geleden rolde je daar je bed vooruit en sprong je meteen in de auto. Nou, steppenkieken die voor zijn inmiddels niet meer zo heel erg zeldzaam. Maar het bleek om een vergissing te gaan uiteindelijk van een paar vogelaars. Wat heel erg fijn was dit keer. Want het was geen steppenkiek, maar het was een grijze wouw. En een grijze wouw, ik kan alle luisteraars adviseren om nu op de telefoon of even op de computer een foto op te zoeken van een grijze wouw. Dus denk ik de enige vogel ter wereld van wie de ogen meer oranje zijn dan de poten. Het is zo diep, fel oranje. Het is echt, ja, ik vind het wel een van de mooiere roofvogels die we hier in Europa kunnen zien. Het is een heel klein woudje eigenlijk. Black-winged kite heet hij in het Engels. En hij heeft ook van die grote zwarte plakaten zeg maar op zijn schouders. Ja, ik vind het een waanzinnige vogel. En we zijn, ja, het was best al laat. Dus het had eigenlijk niet meer heel veel zin om naar het gebied toe te rijden. Dus we zijn 's ochtends vroeg, voordat de zon onderging, zijn we al gekomen. Maar dat heb je vaker. Hè? Dan ga je de deur uit, dan stap je in de auto. En dan is er in het dorp of in de stad waar je woont, is er geen mist. En dan loop je het natuurgebied binnen waar je wil zijn. En dan is het eigenlijk één bak mist. En dat was dit keer ook zo. Maar de zon brak langzaam door. We hebben ongeveer anderhalf uur moeten wachten. En we hebben gezocht. En toen hebben we hem eindelijk gevonden. Ja, toen heeft hij een flinke tijd in een boom gezeten waar we hem goed kunnen observeren. Zijn we nog een stukje omgelopen. Maar ja, toen hadden we het zon weer, toen hadden we weer tegenlicht. En nou, nog een half uur later vloog hij verder. Dus het was echt... Ja, grijs wouw is voor mij altijd wel een reden om ergens even naartoe te rijden. Zeker als het hier zo dicht in de buurt is.
Paul, wat heb jij gezien?
Nou, ik doe het wat kleiner. Een grauwe vliegenvanger. Daar ben ik een heel groot fan van. Alleen het is een vogeltje wat je eigenlijk maar heel moeilijk te zien krijgt. Want ze zijn, zoals de naam al zegt, grauw. En ze hebben wat vlekjes. En hij heet ook in het Engels spotted flycatcher. Maar ik was dus van het weekend... PBN-duinen heb je heel veel van die hele grillige dennen staan. En daar zag ik er vier bij elkaar. Dat zie je eigenlijk bijna nooit. En dan vliegen ze vlogen ook achter elkaar aan. En dan zie je pas hoe langwerpig zo'n grauwe vliegenvanger is. Een hele lange vleugels heeft hij ook. En toen moest ik meteen weer denken. Het was namelijk het eerste vogeltje wat ik ooit dood langs de weg heb gevonden. Toen was ik als heel klein jongetje in de Betuwe bij familie. En toen gingen we een stukje wandelen. En toen lag er opeens een vogeltje op de weg. En ik pakte het op. En toen zag ik meteen. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was. Het was een beetje een grijzig. Maar hij had van die snorhaartjes bij zijn snavel. En het heeft zoveel indruk op me gemaakt. Dat er zijn meer soorten vogels die snorharen hebben. En dat heeft iets te maken met op het moment. Zo'n vlieggevanger gaat dus achter zo'n vliegje aanvliegen in de lucht. En die sprietjes die helpen hem extra om als soort van antennetje, zeg maar. Dus dat is wel grappig.
Mooi soort. Maar is hij nu rond mei, juni, is hij dan nu extra komen, goed te zien?
Of? Ja, deze week komen ze eigenlijk binnen in Nederland. En ze zitten vaak helemaal dicht in een boom of in een struik. En dan komen ze opeens eruit vliegen om dat vliegje te vangen. Dat is wel heel erg grappig om te zien. En daarna verdwijnen ze weer in het bosje en dan zie je hem gewoon niet. Okay. Dus het is best wel moeilijk om ze mooi in beeld te krijgen. Maar zeker de moeite.
Als je hem hebt, dan is het toch de moeite waard. Ja. Timo, deze podcast die gaat over de ranzen, over het geluiden die de jongen maken en waarvan je s'nachts soms wakker kunt worden. En ook over de geluiden van vader en moeder uil. Waar denk jij aan als je aan de ranzen en de geluiden denkt?
Wat ik altijd leuk vind aan die ranzuilen is dat zeker toen we begonnen met, daar hebben we het al eerder over gehad, hè, die nocturnal mics, knock mics of the dark side of birding. Dat is dat s'nachts luisteren naar vogels die over je huis vliegen. In het begin toen dat een beetje opkwam, toen waren er heel veel mensen die elke keer ranzuilen over hun huis hoorden vliegen. Tenminste, dat dacht men toen de tijd. Maar dat bleken uiteindelijk meestal meerkoeten te zijn. Dus dat is misschien wel een leuk weetje voor heel veel mensen, is dat het geluid wat meerkoeten 's nachts maken als ze over je huis vliegen. Want meerkoeten zijn natuurlijk echt van die belabberde vliegers. Hè. Die vliegen dan vooral 's nachts veel. Want als een meerkoet overdag vliegt, dan wordt hij al snel door een havik bijvoorbeeld uit de lucht geplukt. Dus ze vliegen 's nachts. Dus dat geluid lijkt veel op een ranzuil. Dus dat is niet meteen een mooie anekdote over de ranzuil zelf, maar meer over de meerkoet. Maar ik vond het wel grappig hoe we, ja, zelfs de laatste jaren eigenlijk steeds nog weer meer bijleren door goed naar die geluiden te luisteren. Maar dat was een beetje mijn link met het geluid van de ranzuil waar ik aan moest denken toen jij dit vroeg.
Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, jullie als vogelaars gebruiken natuurlijk allemaal apparatuur om die vogels nog beter in beeld te krijgen. En af en toe gebeurt er iets nieuws op kijkengebied. En ik begreep van jou, Timo, en van Paul dat er iets bijzonders gelanceerd is.
Jazeker. Vogelbescherming heeft al een tijdje natuurlijk een eigen merk verrekijkers en telescopen. Die zijn prijskwalitatief, zijn het echt waanzinnig mooie kijkers en telescopen. En daar is nu. Ja, we zetten ook al een tijdje in de stabilisatiekijkers. Dat zijn echt hele mooie verrekijkers waarmee je gewoon het beeld strak kan zetten. Waarbij je, nou, je kent het een beetje, je kunt een 8 keer of een 10 keer kijker kopen. Maar je kunt ook wel een 12 keer kijker kopen. Maar eigenlijk hoe meer die vergroting is, dus dat eerste cijfer, dus die 8, die 7,5 of die 7 of die 10 of die 12. Hoe hoger dat getal eigenlijk, hoe meer trilling je in je beeld krijgt. Want hoe dichterbij je bent, hoe meer je de trilling van je handen gaat zien. Dus daar hebben we toen de tijd een stabilisatietechniek voor ontwikkeld. Samen met Kite, dat is een bedrijf uit België. En daar is nu ook een telescoop voor uitgebracht. En Zeiss heeft in het lang verleden ook al eens een beeldstabilisatietelescoop uitgebracht. Ja, dat ding was echt loeizwaar, dat vrat batterijen. Ja, en dit wat je nu hebt, heb je eigenlijk gewoon een heel klein ding bij je. Kan je gewoon eigenlijk aan je gesp van je riem, kun je die bijvoorbeeld dragen. Dat doe ik ook. En op het moment dat je wat ziet en je kan het met je verrekijker niet op naam brengen, dan pak je even je telescoop erbij. Dan zet je de beeldstabilisatie aan en je hebt gewoon vanuit je hand, heb je echt gewoon een loeizuiver, stabiel beeld. Ja, dat is echt wel baanbrekend. Dat is echt heel erg gaaf. En zeker omdat het gewicht zo laag is, dus je kunt hem makkelijk meenemen. Dus je hoeft niet meer met je statief te sjouwen. Er gaan geen batterijen in. Je kunt hem gewoon opladen via een USB-C. Dus ik heb 2 weken geleden heb ik voor het eerst mijn telescoop opgeladen. Dat was ook een zin waarvan ik had verwacht dat ik dat nooit zou zeggen.
Ja.
Ja, en dus je kunt gewoon scherp stellen, je kunt zoomen. Het begint volgens mij bij 17,5 en het gaat tot en met 32 keer. Ja, voor mij is dit echt een uitkomst. En ook door die beeldstabilisatie, ook als je dan bijvoorbeeld op een zeetocht meegaat. Of je zit naast iemand, je bent zelf niet de chauffeur van de auto, maar je zit ernaast en je kijkt vanuit het raam naar buiten. Het beeld is gewoon strak, het is echt bizar. Dus dat is voor mij echt wel een doorbraak.
Oké. En die telescoop die je nu beschrijft, is die al verkrijgbaar? Of was het nog een test-exemplaar waar jij mee rondliep?
Vanaf afgelopen week zijn die verkrijgbaar in de winkel van Vogelbescherming. Leden die krijgen natuurlijk ook 10% op de korting op de optiek van Vogelbescherming. En dat tikt als je bij een bedrag van 1000 euro bijvoorbeeld hebt, dan is dat toch wel een leuke korting al.
Ja, want dat is wat die telescoop ongeveer kost.
Ja, precies. Die telescoop is volgens mij net wel wat duurder. Volgens mij gaat die richting de 2000. Dus dat is best wel een bedrag wat je dan investeert. Maar goed, dat is nog steeds goedkoper dan heel veel concurrenten, zeg maar, qua telescopen. En daar zit dan geen beeldstabilisatie in. En ook deze kijker heeft gewoon 30 jaar garantie. Dus in dat opzicht vind ik het wel een goede deal.
Zeker. Daarmee krijg je dus die ogen van die grijze wouw perfect in beeld.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, klinkt goed.
Heel mooi gedaan, Daniel.
Ja, dat is een mooi bruggetje, hè?
Ja, prachtig.
Zeker. Nou, dankjewel, Timo, voor je mooie bijdrage deze keer weer. En die mooie soort die je hebt besproken. En de tip voor deze telescoop. Dankjewel en we spreken bij de volgende podcast weer.
Ja, tot dan. Kijk er naar uit. Doei.
Doei, Timo.
Ik kondigde het net al aan voordat we gingen bellen met Timo. Ik noemde de term roestende uilen, hè, dat die er zijn.
Ja.
En jij weet wat het zijn, hè?
Nou ja, uilen zijn natuurlijk bruin, roodbruin. Maar daar komt de term niet vandaan. Het is dus wel zo dat ransuilen in de winter bij elkaar opzoeken en bij elkaar in bomen gaan slapen. En dat kan oplopen tot enkele stuks, tot soms wel tientallen ransuilen bij elkaar. Dat noemen ze wintergroepen. En dat doen ze dus in rustbomen. En vroeger noemen ze dat ook wel rusten, roesten. En daar komt die term vandaan, roestende ransuilen. En het is natuurlijk ook grappig, omdat ze gewoon bruin en een beetje roodbruine veren vaak hebben. Maar er is altijd door vogelaars gedacht van waarom zouden ze dat doen? En daar zijn wel theorieën over. Ransuilen die wisselen namelijk samen met vogels die ook bij elkaar slapen. Zoals bijvoorbeeld kiekendieven doen het ook. Waarschijnlijk wisselen ze gewoon met elkaar uit waar ze voedsel kunnen vinden. Dus als de ene ransuil heel veel muizen heeft gevonden, dan vertelt hij dat aan die andere. En dan gaan ze de volgende ochtend, zeg maar.
Slim.
Of diezelfde nacht gaan ze dan samen op die plek naar muizen jagen. Dat is ook bekend van kiekendieven. En die vliegen dan 's ochtends. En dan kan je zien waar ze heen vliegen. Vliegen ze vaak dezelfde kant op. Dus blijkbaar klopt dat.
Ja.
Maar wel heel erg ingenieus.
Ja, maar uilen zijn wijs, hè? Zeker. Dat wisten we natuurlijk al. Ja, we zitten hier al even over de ransuil te praten. Maar kun je even iets uitleggen voor de mensen die niet direct een beeld hebben? Hoe ziet een ransuil er eigenlijk uit?
Ja, hele goede vraag. Ransuilen zijn relatief de slangste van de uilen die bij ons in Nederland voorkomen. Als je ze in een boom ziet zitten, dan kun je ze herkennen aan een. Ze hebben een soort rond de snavel een soort lichte X-teken in de veren.
Een lichte X? Hoe?
Ja, zeg maar tussen de ogen en rond de snavel en de ogen, daar heb je een. Ja, zeg maar van boven naar beneden loopt er een lichte lijn door het gezicht. En het kruist elkaar precies ter hoogte van de snavel. En daardoor heb je een soort, je ziet dan een soort witte X in. Maar het meest opvallende is natuurlijk dat ze echte opstaande oren hebben. Zoals we dat noemen oorpluimen, kun je eigenlijk beter zeggen. Want de oren van de uil zitten aan de zijkant, niet op bovenop. Waar die oorpluimen, en die oorpluimen die hebben dan weer een functie bij de balts en hoe ze zich voelen als ze angstig zijn, gaan die oren naar achteren. Als ze heel goed voelen, gaan de oren recht omhoog staan, et cetera, et cetera.
En alleen even onderbreken, alleen ransuilen hebben zulke pluimen?
Ja, een velduil heeft ook wel hele kleine pluimpjes. Maar die zie je eigenlijk nooit. En de oehoe, die heeft natuurlijk de grootste. Oehoe is eigenlijk een reuze ransuil. Dus die heeft hele grote oorpluimen. Maar wat ook nog een kenmerk is aan de ransuil, als je met de verrekijker dan naar kijkt, zijn de fel oranje ogen. Ze hebben oranje ogen met zwarte pupil. En daaraan kun je zien wanneer een uil jaagt. Een ransuil jaagt dus echt in de schemer. Dan hebben ze vaak die oranje, fel oranje ogen. Maar bijvoorbeeld een bosuil jaagt alleen maar in het donker. En een kerkuil ook. En die hebben dus helemaal zwarte ogen. Daar komt dus blijkbaar heel veel licht nog naar binnen.
Zwarte ogen?
Ja, helemaal donker. Zeg maar, als het oog helemaal donker is, dan kan je zien dat het een nachtjager is. Want dan het minste geringste licht wat er dan nog is, vangen zij volop in die ogen op. En bijvoorbeeld een steenuil heeft meer geel in het oog. En dat is een overdagjager. Veldhuil ook.
Dus nachtjagers hebben eigenlijk helemaal zwarte ogen. Oké, en als ze aan het jagen zijn, die ranzuilen, waar jagen ze dan op?
Ja, het is voornamelijk een muizenjager. Maar ze willen ook nog wel eens een vogeltje pakken. Maar muis is echt 70% van het bestanddeel. En vooral veldmuis.
Oké. Vader en moeder maken natuurlijk ook geluid.
Klopt, ja.
Misschien kunnen we even luisteren. Even man en vrouw laten horen. Dat jij dan even vertelt wat de verschillen zijn. Horen we waarschijnlijk wel. Maar hier komen ze. Wat horen we weer?
Dit is het vrouwtje.
Het vrouwtje, want?
Het mannetje roept zeg maar een soort hoe.
Ja.
Hoe. En het vrouwtje reageert daarop met wie, wie.
Oké, misschien kun je het mannetje ook even laten horen. Dan hebben we ze helemaal compleet.
Kijk, een hoe roept hoe, hoe. Dit is een ranzuil mannetje en die roept hoe. Maar het geluid is echt heel zacht. En als het ook maar een klein beetje waait, dan hoor je het al niet meer. Het is echt een heel onopvallend uilengeluid, vind ik. Tegenstelling tot bijvoorbeeld de bosuil, die je al van heel ver kan horen. Maar zo'n ranzuil maakt een heel bescheiden geluid eigenlijk. En het vrouwtje kan je dan nog wel wat vaker horen, want die reageert vaak wat feller op het mannetje.
Ja, maar dat geluid van het mannetje wat je net hoorde, dat is... Is het nog te missen dan? Of zeg je van, nou, als je dit hoort, dan ranzuil?
Nou ja, ik vind het best wel veel op bijvoorbeeld duifjes lijken. Of ik hoor het, ik vogel best wel veel en ik hoor het hoogst zelden. Maar
ja,
dat komt misschien omdat ze bij mij in de buurt niet zo heel veel broeden hoor. Dat in andere streken het wel vaker te horen is. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, nou ja, hoe dan ook een mooi geluid om te horen. Voor we verder gaan praten over de ranzuilen, ga ik eerst eens even met Henk Meeuwse praten. Want de mooie vogelgeluiden die je hoort in Notenkrakers, die komen allemaal van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meeuwse, die ook voor ons Vogelmagazine een mooie column schrijft, die heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter al die geluidsopnames schuilen natuurlijk weer mooie verhalen. En daarom heb ik deze keer met Henk afgesproken op de Veluwe bij het kasteel van Staverden om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de ranzuil.
Notenkrakers.
Henk, wat hoor jij hier allemaal?
Honger, honger, honger. Zoiets hoor ik. In ranzuilentaal. Of misschien, ja, ik denk... Dit heb je dus, zeg maar mei, juni, juli, tot de zit op een gegeven moment de uitgevlogen jonge ranzuilen. Vader en moeder, die moeten toch wel wat afstanden afleggen langs een bosrand of over het veld om een prooi te vangen. En die jongen die wil continu laten weten waar ze zijn. En misschien dus inderdaad dat als ze helemaal vol zitten, dat ze op een gegeven moment niet roepen. Maar dit gaat eindeloos door en dat is... Om aan de ouders te laten weten, als je voer hebt, hier zit ik.
En als de jongen dus die bedel roept, hè, want zo wordt dat volgens mij genoemd. Als die dat doen, roepen ze allemaal hetzelfde? Of is de ene jongen nog een ander geluid dan de ander om te laten weten aan die ouders? Hier ben ik, ik ben belangrijker dan mijn broer of zus.
Ik ga je even corrigeren, maar dat weet ik ook nog niet zo. Ja, dit is eigenlijk nog niet de bedelroep. Dus jongen hebben een contactroep om te laten horen. Hier ben ik. Sommige jonkies die gaan op het moment dat de ouder er is, en ik weet niet of dat bij ranzuil is, dan gaan ze in de bedelstand. He, sommige jonge vogels die hebben een ontzettend felgekleurde bek aan de binnenkant. Dus dan gaat die bek open en dan ontstaat er een ander geluid. Soms is het een versnelling van die contactroep, maar soms is het ook echt een aparte bedelroep. Misschien als concurrentie tussen die jongen van ik eerst, ik eerst, ik eerst. Maar deze roep is dus de contactroep om te laten horen waar je zit. En wat ik, ik heb het wel eens vaker gebruikt in een podcast, in een aflevering, aandoenlijk vind, is eerst als het toch wat klagende gepiep, Je zou kunnen denken, je kunt ook gewoon zeggen, joe, hier zit ik. Nee, het klinkt wat klagerig. Misschien nodigt dat nog wat meer. Misschien horen uilen de klagelijke er niet in. Maar je hoort dat gepiep. Maar je hoort toon ook het verschil tussen de jongen. Ik wil het paal niet moeilijk maken, maar ja, ik kom toch regelmatig met dingen. En dan is dit nog een geluiding. Hè? Eigenlijk zou ik dit moeten weten. Zou het ook als functie hebben dat de ouder de verschillende jongen herkent? Of dat de jongen onderling weten wie waar zit? Want ik kan me voorstellen, als het ene jong 200 meter verder gaat zitten, dat het andere jong denkt, ja, maar dan moet ik dan ook daar zijn. Want als de ouders komen... Hè, het is altijd leuk trouwens om na te denken bij dit soort geluiden. Van, god, wat betekent het precies en wat impliceert het eigenlijk? En hoe werkt dat tussen die vogels? Daar komen natuurlijk nooit helemaal achter. Maar ja, je kunt wel een antwoord bedenken en dan sla je ook weer de verwondering plat. Het rare is ook, ik kom uit een bosrijke omgeving. Ik heb het in mijn jeugd eigenlijk nooit goed gehoord. Dat vind ik toch wonderlijk dat ik het pas later ontdekte. En dan hoor je dus piep, piep. En dan de andere piep, piep. Het is een heel subtiel toonhoogteverschil. Ja, ik vind het aandoenlijk.
Het is inderdaad een prachtig geluid om te horen. Maar waar ik ook wel een beetje nieuwsgierig ben, ik ben nog een beginner. Dus ik ben nog gewoon van de oehoe geluiden van wat een uil maakt. Hè? Ik ben nog een kind wat dat betreft. De vader en moeder, die zijn natuurlijk ook in het spel, als zagen er geen jongen. Hoe klinken die?
Nou, met die oehoe zat je nog niet zo ver naast. Dat is eigenlijk het stereotype uilengeluid. Nou is niet, de oehoe is tweetonig. En die ransuil man, en dat klinkt niet zo hard in de app, hoor je hem vrij goed. Het is een vrij zacht geluid en echt zo'n oe-klank. Dan heeft een man ransuil nog iets verrassends. Dat hij ook nog met, als hij in een soort baltsvlucht met zijn vleugels zo klap boven zijn klap. Dus niet, ja, gewoon een enkele klap. Dan vliegt hij rond en dan af en toe klapt hij. En de vrouw heeft een heel andere roep waar je niet meteen een uil in herkent. Hetzelfde geld denk je aan, weet ik veel, een meerkoet of zo. En dat doet ze op of vlakbij de haar nestkeuzeplek. En dat is vaak een oud kraaiennest. Ze bouwen zelf geen nest. Dus een oud exersnest, ingevallen exersnest, oud kraaiennest. Dan gaat zij op zitten roepen. En je zet het erbij in. Dan kan iedereen horen hoe het klinkt. Het is ook een beetje klagelijk, maar totaal geen mooie, warme uilenklank. Hoor maar. Het is een heel ander soort roepen. En dat begint al februari, maart. Kun je uitgebreid die uilen horen roepen.
Als je die uilen hoort roepen naar elkaar, dan weet je ook dat je een paar maanden later terug moet komen op die plek om die jonge ransuiltjes te horen.
Ja, alleen ik weet niet hoe de jonge ransuilen, het kan zijn, misschien worden ze door de ouders wel geleid naar een plek waar ze dichter bij het voer zitten. Want zodra ze uit het nest komen en ze kunnen vliegen, ja, dan zijn ze natuurlijk mobieler. En ik denk zelfs dat ze ook misschien in het begin nog wel niet per se terug moeten naar het nest om te slapen. Dus ik ken in Wageningen wat plekken, ook waar ik deze opname heb gemaakt. En ik kan me niet herinneren, want ik ga er wel vaker langs om te wandelen, dat ik daar ooit jonge uilen heb horen roepen. De opname van de jongeren, die komt van de campus. Meteen ook trouwens, om aan te geven, je kunt ze zo in een woonwijk treffen, ook met nest. Dus iedereen kent ook de roestplaatsen van de uilen, die heel in trek zijn. In Wageningen was er een roestplaats, nou, er stond 20, 30 mensen te kijken. Dan hoor je niks. Dat is een slaapplek, komen ze toe, slapen. Maar in het voorjaar, als ze weer op een plek zitten in de buurt van het nest, dan hoor je man en vrouw. En later hoor je ineens het aandoenlijke, klagelijke geroep van de jongen.
Je luisterde naar Henk Meeuws en Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten geluiden van 465 Europese vogelsoorten. En heb jij nou ook eens een mooi geluid opgenomen? Misschien niet zo mooi als Henk dat doet, maar toch mooie opnames kun je ook met je telefoon maken. Mail die dan naar info@rootsmagazine.nl. Paul, Henk staat erom bekend om jou lastig te maken met moeilijke vragen. Ook nu heeft hij er weer eentje.
Ja, een lastige man.
Ja, dat lastige man is het. Over de toonhoogteverschillen bij jonge ransuilen. Hij zegt, is dat voor de ouders zodat die verschillende jongen herkennen? Of is het voor de jongen onderling zodat ze weten wie waar zit? En nu heb jij hopelijk het verlossende antwoord.
Ja, ik heb er heel goed over nagedacht. Doe ik wel vaker hoor.
Ja, daar ga ik vanuit.
Maar het is natuurlijk handig voor voor de ouders als sowieso die jongen horen. En waarschijnlijk ook individueel kunnen herkennen. Maar ik denk zelf dat het te maken heeft met het verschil in grootte tussen die jongen. Want die, op het moment dat zo'n vrouwtje gaat broeden, dan legt zij die eieren om de dag 2 dagen, zeg maar. Dus het voedsel aanbrengen verschilt ook per dag. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die jongen ook qua grootte gewoon best wel verschillen. Ik heb er wel eens 3 op een rij zien zitten. Was de een veel kleiner dan de andere. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het geluid komt door de grootte. Dat ze het zeg maar ander geluid maken omdat ze gewoon in grootte verschillen.
Mm-hmm.
En, maar goed, het zal natuurlijk wel ook heel makkelijk voor de ouders zijn om ze sowieso te vinden.
Ja.
En ik denk ook dat het prettiger is voor die vogels als ze contact met elkaar hebben, dat ze verschillend geluid maken. Dus misschien ja, is het ook wel tactisch hoor.
Ja.
Maar ik heb zelf het idee dat het komt door het verschil in grootte.
Ja, dus je jarenlange vogelervaring vermoedt dat dit de reden is.
Ja, dat denk ik wel.
Ah, oké. En wat jij voor deze podcast ook altijd doet, is weetjes verzamelen. Hè? Mooie weetjes, leuke weetjes, spannende weetjes. Heb je er een paar gevonden?
Nou, wat ik heel bijzonder vind eigenlijk is dat die randzuil best wel heel oud kan worden. Ik heb zelfs een melding van 28 jaar. Dat vind ik best wel pittig, want het is niet eens zo'n hele grote vogel. Als het een heel goed muizenjaar is, wat om de zoveel jaar voorkomt, dan kan het zijn dat die 2 keer per jaar broedt. Dat doen bijna geen enkele andere uilensoort doet dat, maar de randzuil wel.
Ze hebben 2 keer per jaar van die schreeuwende jongen.
Ja. Ja, klopt. Leuk. En wat ik ook heel bijzonder vind, dat doen wel meer soorten. Maar dat uilen soms, vooral ook 's winters, nog wel eens willen zonnen. Dus dan gaan ze met de vleugels helemaal uitzitten op een uitstekende tak. Gewoon overdag. En dat wordt wel vaker waargenomen. Een uitgebreid zonnebad doen ze ook wel met gespreide vleugels op de grond. Zoals merels dat doen. Soms nemen ze ook een regenbad. Dat heb ik zelf een keer gezien. Dat ik midden in de nacht terug naar huis fietste uit Amsterdam. Dat er een bosuil midden op de weg zat in een plas met water.
Mm-hmm.
Dat het regende, dat hij helemaal met zijn vleugels zat uit te spreiden.
Waarom fiets jij midden in de nacht vanuit Amsterdam terug?
Ja, wel
een cafébezoek.
Ik had een biertje. Ja, het was erg gezellig. Ah, dan zie je nog eens wat.
Dan zie je badderende vogels in de nacht, in de maanlicht.
Ja, en dat vinden ze gewoon prettig. Dus het is niet eens een reden voor qua parasieten of wat dan ook. Maar ze vinden het gewoon heel erg prettig om af en toe even lekker of een zonnebad te nemen of een regenbad.
Zonnebad, regenbad. Zijn het mensen?
Ja.
Mooi. Waren dat ze?
Ja.
Goeie weetjes, Paul.
Ja, toch?
Ja. En goed om te weten dat jij 's nachts ook nog naar vogels zit te kijken.
Vroeger vaker dan tegenwoordig. Okay. Maar ja.
Oké. Okay. Hey, vanaf deze weetjes stappen we over naar het volgende elementje in onze podcast. Dat is de vogelvraag.
In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag.
We hebben een leuke vraag binnengekregen van Joke Wonink, een vrouw van in de 70. Mailt ze zelf, die tijdens haar wandeling heel graag naar onze podcast luistert. Ja, ik denk ik lees het gewoon voor. Beetje, je snapt het. Vinden wij ook leuk om te horen. En ze schrijft, ik heb al heel veel geleerd en word steeds nieuwsgierig naar alles wat met vogels heeft te maken. En dat is wel dankzij jullie mooie en duidelijke, rustige en gezellige podcast. Nog meer complimenten. Nu heeft zij een geluid opgestuurd wat ze via haar telefoon heeft opgenomen tijdens het uitlaten van haar hond. Haar buurman, ook een vogelaar, die wist niet wat het was. Dus nu ga jij hopelijk het verlossende antwoord geven. We laten het geluid nu even horen. Nou Paul, dan mag jij gaan zeggen wat het is.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik had wel een vermoeden, maar ik heb het toch nog even tegen onze grote geluidenspecialist Henk Meeuwse aangehouden. En die zei meteen, ja, dit is een alarmerende zwartkop. Die komen net terug en die gaan hun territorium verdedigen tegen andere mannetjes. En af en toe gaan ze gigantisch tegen elkaar tekeer. Maar het kan ook zomaar een kat zijn, hè, die in de bosjes loopt te struinen.
Mm-hmm.
En waar ze tegen tekeer gaan. Het is een typisch alarmgeluid van grasmussen. Het zijn meer grasmussoorten die dit enorme schelden heel goed kunnen. Hoe klein ook.
Mm-hmm.
Dat ze ook zo tekeer gaan kan soms echt minuten duren. Dan is het vaak wel een kat, denk ik. Of misschien wel een wezeltje of zo wat door de bosjes sluipt. Maar toevallig hoor ik het van de week ook. Ik was aan het fietsen en opeens kwam het uit de struiken. En ik goed gekeken met de verrekijker en inderdaad, was een zwartkopje.
Zwartkop.
Ja.
Dus we kunnen aan Joke zeggen, zwartkop.
Zeker.
Mooi. Nou, heb je goed in goede samenwerking met Henk Meeuws uitgezocht.
Ja, ja, ja. Tegenwoordig krijgen we trouwens steeds vaker geluiden. Hè? Erg leuk om...
Ja. Nou, hierbij ook de oproep om dat te blijven sturen. Dus heb je een mooi vogelgeluid opgenomen? Of heb je gewoon een interessante vogelvraag? Mail die dan naar info@rootsmagazine.nl.
Notenkrakers.
Ik zei het al eerder, de mooie geluiden die je in deze app hebt gehoord, die komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meeuws is de man die achter die app zit. En in die app zitten maar liefst geluiden van 465 vogelsoorten. Kortom, de oproep, downloaden die app. Ik heb hem ook op mijn telefoon en ik gebruik hem vaak, dus het is zeker de moeite waard. En er komt natuurlijk een nieuwe Roots aan, de Roots van juni 2025. Te koop vanaf 15 mei. En als ik het wel heb, Paul, staat er een vogel op de cover.
Ja, hele mooie ook, zwarte ibis. Zegt een vogel die stiekem naar het noorden kruipt vanuit Zuid-Europa. En wellicht bij ons straks gaat broeden. Het zou een hele mooie aanwinst zijn.
Zou het echt gaan gebeuren, denk je? Want het is een tropische soort, hè? Dit.
De koereiger doet het al en de zwarte ibis komt eraan. Ik denk het wel.
En waarom heet die zwarte ibis? Want hij ziet enorm kleurrijk uit.
Ja, waarom heet de zilverreiger een zilverreiger terwijl die wit is?
Goeie discussie. Gaan we een andere keer voeren. Maar in ieder geval de nieuwe Roots vanaf juni 2025 te koop en te bestellen via www.rootsmagazine.nl. En dan rest mij nog één dingetje, want we gaan natuurlijk ook nog gewoon een nieuwe podcast maken. En ik ga even het geluid laten horen. Ik weet het niet, maar wat is het?
Het is mijn favoriete zomergeluid. Als ik op het strand lig bij Schorl, vliegen ze over.
Het is geen meeuw, toch?
Grote stern.
Hmm.
Een enorm bakbeest van een ding. En sommige mensen worden helemaal gek van het geluid als je er honderden na bij elkaar hoort. Is het heel schel natuurlijk. Ja. Maar als ik dit hoor, dan ik doe mijn ogen dicht. Dan hoor ik de zee ruizen en zie ik de zon schijnen.
Kijk, het zomergeluid van Paul Beuren, de grote ster. Nou goed, daar gaan we de volgende keer over praten. In ieder geval leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En als je buiten bent, zo rond begin juni, en je hoort, let dan goed op en luister naar dit geluid, dan weet je wat het is.